criminele circuit. Getuigen hebben het over een ruzie op straat, waarna in het portiek van de flat werd geschoten. De man uit Capelle aan de IJssel werd nog gereanimeerd, maar overleefde het niet. De verdachte vluchtte in een zwarte auto. Zo'n 12 uur na zijn arrestatie heeft de Britse ex-prins Andrew het politiebureau weer verlaten. Maar, zegt de politie erbij, het onderzoek tegen hem loopt nog. Andrew werd eerder op de dag opgepakt. Hij zou als handelsgezant gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. Een formele aanklacht is er nog niet. En ook is niet duidelijk of Andrew op het politiebureau is verhoord. Steeds meer winkels roepen spullen met speelzand terug omdat er asbest in kan zitten. En dat is kankerverwekkend. Nu waarschuwt ook de HEMA na de vondst van een klein beetje asbest in een van hun producten. Het speel- en knutselzand lag tot vorige week in de winkels. Toezichthouder NVWA begon een onderzoek nadat het AD met berichten over asbest in speelzand was gekomen. En darter Gian van Veen heeft bij de derde Premier League-avond in het Schotse Glasgow de finale verloren. Hij werd overklast door Johnny Clayton uit Wales, die hem met 6-2 uitschakelde. Michael van Gerwen was er niet bij in Glasgow, hij is ziek. Mighty Mike haalde tijdens de eerste twee speeldagen van de Premier League nog wel de finales, waarvan hij er één won. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en vannacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen is hier en daar wat regen, in het noorden mogelijk natte sneeuw. 'S Avonds komt er meer regen en het wordt 3 tot 9 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
Easy FM.
We zijn begonnen. Nieuwe aflevering van Leven zonder Stress.
Staat hij aan?
Ja, alles staat aan. Dit brandrood, dit brandrood. Jij bent lekker oranje. Ja. Ik zit in het zwart. En ik zit hier met Inge Miltenburg-Bos. Mijn naam is Patrick Kikken. En voor de luisteraars van Easy FM in Flevoland ook welkom. Deze podcast komt dus later online bij levenzonderstress.nl. Nu in gesprek met Inge. Inge Miltenburg-Bos, dankjewel voor je komst hier naartoe. De aflevering zou ik willen noemen Sterker worden na tegenslag.
Ja.
Want zo heet ook jouw eerste boek natuurlijk.
Ja. Ja.
Vind je het een goede titel, ben je het mee eens?
Ja, klopt. Ja. Ja. Dat dekt zeker de lading met waar ik me mee bezig hou.
Ja. Tegenslag is jou niet vreemd, hè?
Klopt.
Je bent de jongste van 5 kinderen.
Ja.
Je vader was predikant.
Ja.
Je enige broer Stefan leeft niet meer.
Nee.
Je bleef achter met 3 zussen. Zijn je ouders inmiddels ook overleden?
Ja, allebei.
Okay.
Ja.
En Stefan was wel echt jouw maatje, hè?
Ja, klopt, ja.
Ja,
ja. Ja, wij begrepen elkaar wel.
Uit hetzelfde hout gesneden, zeggen we dan.
Ja, klopt.
Ja,
ja. Ja, en dat is eigenlijk naarmate we ouder werden, vonden we elkaar steeds meer. Toen hij zeg maar in de puberteit zat en ik nog een jong meisje was, toen vond ik het een hele rare gast. Maar naarmate we ouder werden, we hadden ook hetzelfde vak. Stefan was ook coach en trainer. Wij groeiden steeds meer naar elkaar toe. En dat, daar was ik heel blij mee. Want ja, ik heb dus ook nog die 3 zussen.
Ja.
En dat is af en toe wat zoeken.
Ja, want ja vrouwen onderling of überhaupt qua karakter totaal verschillend dan?
Ja, dat laatste vooral. Er zit ook wel wat leeftijdsverschil in. Hè, mijn ouders die kregen in 5 jaar tijd 4 kinderen. Dat is best veel.
Ja.
En toen had vooral mijn moeder had het idee van nou, ik wil nog wel een kindje waar ik wat meer tijd voor heb. En dan het liefst een jongetje.
Toen kwam jij.
Ja, dat was ik.
Ja. Hoe oud is Stefan uiteindelijk geworden?
52.
Ja.
Ja.
En dat is nu hoe lang geleden?
Augustus van dit jaar wordt dat alweer 13 jaar.
13 jaar terug.
Dus zeg maar 12,5 jaar zitten we nu. Ja.
Misschien een rare vraag, maar de datum dat het gebeurde. Ja, nee, dan sta je daarbij stil natuurlijk.
Ja.
Maar kom je dan nog bij elkaar met z'n allen? Of wat gebeurt er dan?
Ja, 20 augustus, dan zoeken wij elkaar eigenlijk altijd wel op.
Mhm.
En soms gaan we echt wat doen. We hebben zijn as uitgestrooid in Arnhem. En soms gaan we daar dan heen. Dit jaar zat ik zelf in Noorwegen, waren we op vakantie. Dan heb je via de telefoon even contact. En dat is heel wisselend. Ik vond het nu afgelopen keer, had ik er heel veel moeite mee. Vond ik het echt heel moeilijk.
Ja?
Ja, en ik weet zelf dan ook niet, weet je, dan ben je 12 jaar verder.
Ja.
En ik dacht, wat maakt nou dat dan ineens zo moeilijk is.
Ja, want je zei al in een van de gesprekken die ik hoorde, je verwerkt zoiets niet. Je had daar mooie woorden voor. Je geeft het een plek. Je verweeft het. Je verweeft het, dat was het, ja.
Ja.
En dus het kan ieder jaar op een andere manier terugkomen natuurlijk.
Ja,
ja.
Ja, en wat ik merk is dat als je zelf in een nieuwe levensfase komt, dat je dan ook weer denkt, ach man, hier had je bij moeten zijn.
Ja, dus bijvoorbeeld?
Ja. Nou, we hebben een samengesteld gezin. En mijn twee bonuszoons die zijn allebei vader geworden. En ik, oh, wat had ik dat graag met je willen delen.
Ja, ja, ja.
Ik weet dat hij zelf inmiddels ook opa is. Ongeveer op dezelfde, er zit een paar maanden tussen met mijn eerste kleinzoon.
Ja.
Dus ja, dat was natuurlijk fantastisch geweest.
Om dat bij elkaar te brengen.
Ja, ja, ja.
Je praat nog steeds in de tegenwoordige tijd over hem. Hè? Is hij op een bepaalde manier nog bij je?
Ja, ik voel, ja, de laatste jaar wordt het wel iets minder.
Ja.
Maar als ik het nu weer zo over hem heb en ik richting dit gesprek, dan weet ik, oh ja, dan gaat Stefan weer voorbij komen.
Ja.
En dan voel ik hem wel weer om me heen. Ja.
Ja, want ik heb even getwijfeld. Ik denk, ja, je hebt al in een aantal podcasts over gesproken. Word jij niet moe? Hè? Ik bedoel, je schraalt nog steeds als je over hem spreekt. Dus dat is niet dat je denkt, daar gaan we weer.
Ja, hij wordt steeds leuker natuurlijk ook eigenlijk.
Ja, ja, precies. Ja. Je vergeet de mindere dingen. Ja. Ja. Ja, ouders zijn dus ook wel. Je vader was vrij snel na hem ook gegaan. Hè?
Ja, dat was heel naar.
Binnen een half jaar?
Een half jaar na Stefans overlijden bleek mijn vader ook ziek. Ja,
ja. Dus dat, ziek van verdriet, denk je?
Nou, hij had een tumor in zijn hoofd.
Hmm.
Dus, en die was, nee, mijn vader is uiteindelijk 88 geworden. Dus natuurlijk een hele mooie leeftijd.
Ja.
En we denken dat hij er al wel een tijdje zat. Maar ja, een bejaarde man die zijn enige zoon verliest.
Ja,
die is warrig.
Ja.
Die is heel moe.
Hij was gescheiden ook van je moeder?
Ja, mijn ouders zijn al heel lang geleden waren zij gescheiden.
Hij was niet hertrouwd of zo, hè?
Nee. Hij had wel regelmatig vriendinnen.
Oh.
Ja.
Nou ja.
Ja.
Nee, bij predikant kan dat gewoon, hè? Ik zit even te denken.
Ja, nee, dat kan. Ja.
Pastoor mag dat niet, geloof ik, hè?
Nee, ja, volgens mij tegenwoordig ook al wel. Maar toen de tijd in ieder geval niet. Dus nee. Mijn vader, die had regelmatig vriendinnen. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Dat was ook een van de redenen waarom mijn ouders uit elkaar zijn gegaan.
Oké.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Even nog een vraag over Stefan. En dan gaan we uitgebreid praten over Krachtig Mens. Want dat is jouw bedrijf, jouw coachingpraktijk. Ja. En ook over de Academie voor Veerkracht. Mij zou de vraag altijd bezighouden. Was het te voorkomen geweest? Heb je jezelf die vraag ook gesteld? Of denk je, die kant moet je niet op gaan fantaseren? Want daar kom je niet uit.
Was het te voorkomen geweest? Ja, dat heb ik me zeker 100 keer afgevraagd. Kijk, ik heb me echt wel verdiept in zelfdoding. Van wat maakt nou dat mensen dat doen? In zijn geval, hij zat in een vechtscheiding. En ik zag altijd, en hij dacht dat dit een goed idee was. Nou, dat ben ik niet met hem eens. Maar was het te voorkomen geweest? Misschien wel. Was het onnodig? Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ik denk dat er nog heel veel mogelijkheden waren. Maar dat hij blijkbaar zo depressief was. Want dat zijn eigenlijk de meeste mensen wel, los van mensen die echt stoornissen hebben en het leven gewoon niet meer kunnen dragen. Hij was eigenlijk gewoon een gezonde jongen.
Ja.
En door die hele zware periode is die, denken wij, echt wel in depressie gezakt. En dan zie je niet meer wat er allemaal nog wel is.
Ja.
En dus in die zin denk ik, ja, het was niet nodig geweest. Ja, het was misschien wel te voorkomen geweest. Maar we hebben nooit in de gaten gehad hoe ver hij erin zat.
Nee, dat weet alleen degene zelf. Hè?
Ja.
Je hebt het gesprek met Bram Bakker, de ex-psychiater, ook geluisterd. Het ging ook een gedeelte over suïcide. Ja. En daarin kwam ook de uitspraak naar voren. Iemand wil niet per se dood. Hij wil dit leven niet meer. Dus kijk je er ook op zo'n manier naar?
Ja, dat is eigenlijk precies zoals ik het altijd beschrijf.
Ja. Maar het heeft jou een enorme spark gegeven op de een of andere manier.
Ja,
ook,
maar niet direct. Maar...
Ja, na de rouwperiode.
Ja, zeker.
Wat was er significant veranderd? Wat dacht je, ik moet nog meer uit het leven gaan halen? Of ik moet nog meer mensen gaan helpen? Want je was al therapeut.
Ja, ik was al begonnen. Nou, eigenlijk wat er gebeurde is dat je... Toen ik kreeg een telefoontje. We zaten in Italië. En ik kreeg een telefoontje van... In eerste instantie mijn moeder en later kreeg ik een van mijn zusjes aan de telefoon. En die mij dus vertelde dat mijn broer was overleden. En nou ja, dan staat de hele wereld stil. Maar eigenlijk, nou misschien een uurtje, twee uurtjes later, heb je heel even, en ik heb begrepen dat meer mensen dat hebben. Heel even zo'n
helder moment.
Zo'n helder moment dat je denkt, ja, maar hier ga ik sterker uitkomen.
Ja.
En dat is dan ook weer weg. Ja, dat voel je. En ik weet nog waar ik liep, weet je wel, zo'n moment. Ik weet nog waar ik liep en dat je ineens denkt, Ja, maar dit gaat me ook iets brengen.
Ja.
Nou ja, daarna zak je ook direct weer weg. Maar het is me ergens wel bijgebleven.
Ja.
En ik weken, maanden later ging ik op zoek naar... hoe gaat me dit dan helpen? Hoe ga ik hier dan sterker uitkomen? Want die gebruiksaanwijzing, nou ja, daar ga ik straks nog wel meer over vertellen.
Ja, die heb je zelf bedacht.
Die krijg je er niet bij, ja. Die heb ik inderdaad zelf...
ontwikkeld.
Ja, ontwikkeld. En wat... Ja, ergens denk je dan... Oké, ik werk al als therapeut en coach. Ik heb nu zelf zo'n hele nare ervaring. Hoe sterk is dat eigenlijk niet als ik hier sterker uit kan komen? En ik daar andere mensen ook mee kan helpen.
Zeker.
In eerste instantie denk je, oh, ik ga iedereen die denkt aan een suïcide, die ga ik redden.
Ja.
Nou, dan kom ik vrij snel achter.
Niet te doen.
Dat is niet te doen. Nee, dat is echt een andere tak van sport. Juist omdat mensen echt in een depressie zitten. En ja, daar had ik geen kaas van gegeten, of in ieder geval niet voldoende. Dus dat idee heb ik heel snel losgelaten.
Maar je zei wel ergens, sorry dat ik je onderbreek, maar dat het, als iemand het zegt, ze zeggen wel eens, ja, mensen die het zeggen, die doen het niet. Toen zei je, nou, pas daar maar mee op.
Ja, mensen die
want hij had het ook al gezegd, hè?
Ja, hij had het ook gezegd, ja.
En toen, hoe moeten we daarmee omgaan als iemand dat een keertje zo laat vallen? Van, nou, het was ook wel makkelijk om er gewoon uit te stappen. Moeten dan meteen alle alarmbellen afgaan? Of wat is dan een goede manier om daarmee om te gaan?
Nou, ga serieus het gesprek aan. Dat is natuurlijk, we willen dat niet horen. Mijn broer die heeft inderdaad één keer geroepen... nou, als het zo doorgaat, dan stap ik eruit. En toen heb ik ook... nou, dat is een heel gedoe geworden. Maar toen heb ik ook tegen hem gezegd... zoals Steven zegt, dat meen je toch niet? Dat ga je onze bejaarde ouders toch niet aandoen?
Ja, ja. En je kinderen?
En je kinderen, ja. Natuurlijk. En toen zei hij nee, joh. En hij deed zo, hij keek weg. Nu weet ik...
Als iemand nee, joh, zegt en wegkijkt, dan...
Ja, was het wel toen al een serieuze optie.
Ja.
En nu weet ik, ik had door moeten vragen. Gewoon laten we het maar bespreken. Hoe zie je dat voor je dan?
Ja, hoe? Hè? En hoe? Waar? En wat? En wanneer? En wat laat je achter?
Ja, hoe zou dat kunnen zijn voor je kinderen? En,
ja. Weet je, ja, ik heb ook wel eens iemand gezegd die dat tegen me zei. Zeg, ja. Maar wat voor een ravage laat je achter? Ja, ik snap dat het voor jou misschien wel de oplossing is. Maar wat denk je? Hier zijn 20, 30 mensen gewoon compleet van de leg. En voor jarenlang.
Ja.
En misschien dat sommigen zelfs daar onherstelbaar beschadigd door raken. Dus,
wat denk je van mijn ouders? Wat denk je van zijn kinderen inderdaad? Ja. En,
zonder de schuldvraag. Hè? Maar gewoon omdat iemand dat wel misschien dat heldere beeld...
Dat besef is er niet.
Nee. Ja.
Dus dat zijn wel goede dingen om te delen.
Ja.
Zo van, ja, dat jij dat wil, omdat jij een ander leven wil, omdat jij van die pijn af wil, dat snappen we allemaal. Maar zullen we eerst alsjeblieft even onderzoeken hoe we dat op een andere manier kunnen doen dan dit?
Ja. Nee, maar ik vind het goed dat we dit even bespreken. Want er zullen mensen zijn die in zo'nzelfde situatie met een broer of een zus of een andere familie zitten.
Ja.
Ja.
Ja, het is, het is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren.
Dat zei je, ja.
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 Ja, dus echt verschrikkelijk.
Ja. Ja. Jij komt het in je praktijk waarschijnlijk ook tegen.
Ja.
En hoe ga je er dan mee om?
Ik had een aantal maanden terug had ik een jongen die... ik had hem al even de telefoon gehad. En toen zei hij, een verbroken relatie, heel vervelend. En daar had hij echt heel veel moeite mee. Wij zouden elkaar, op woensdag had ik maar de telefoon, op maandag zou die komen. En toen kreeg ik maandagochtend een berichtje van hem. Inge, ik wil je toch wat vertellen. Ik heb dit weekend geprobeerd om uit het leven te stappen.
Oef.
Zo, ja. Dus dacht ik, oké, nou, dan ga ik even met mezelf te raden. Goh, Inge, wat wil je hiermee? Trek je dit? Ja, want mensen die echt suïcidaal zijn... ik heb ook wel eens iemand gezegd... ik kan niet met jou werken, want dat komt voor mij te dichtbij.
Ja.
Maar goed, deze jongen die was er nog. Wat ga ik doen? Ik denk, oké, ik bouw het rustig op. Ik vertel gewoon van, oké, ik wil je toch gewoon graag zien.
Ja.
Ik wil je in de ogen kunnen kijken. Dat vind ik heel belangrijk. En en dan kan ik bepalen of ik met jou door kan, ja of nee. Dus ik heb hem ook gewoon mijn verhaal verteld... En ook gewoon heel goed gekeken, zo van hoe reageer jij hierop? En toen had ik wel, dan ga je toch een beetje uit van je onderbuikgevoel. Ga ik met hem aan de slag, ja of nee? En ik dacht, we gaan dit redden.
Ja, want hoe oud is hij?
Deze jongen is 32. En dat is allemaal goed gekomen, hè?
Ja, het voelt waarschijnlijk misschien dan toch als een extra druk. Misschien dat je denkt, dit moet wel, dit mag niet misgaan.
Klopt. Vond het wel heel spannend. Maar ergens ook wel dat ik dacht, ja, en je moet die ook. Ja, je moet. Ga het maar een keertje aan.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, goed dat je dat gedaan hebt. Hey, op je LinkedIn staat in de banner, pak de leiding over je leven.
Ja.
Dat is een lijfspreuk van jou. Hoe weet je dat? Of je de leiding gepakt hebt over je leven? Ik bedoel, uiteindelijk,
dat is een goede vraag. Ja.
Want bijvoorbeeld, kijk, nu zit iemand buiten te toeteren. Straks gaat misschien de buurman boren. Mm-hmm. Er zijn zoveel verstorende elementen in het leven. Hè, waardoor je soms het idee hebt, ik word geleefd.
Ja. Ja, hoe pak je die leiding over je leven?
Ja. Hoe weet je dat je hem hebt?
Hoe weet je hem dat je? Ja. Ja, hoe weet je dat? Ik denk dat je vooral als je je niet van de kaart laat brengen op het moment dat die buurman gaat boren. Of dat er iemand staat te tuteren. Ja. Of dat er in de supermarkt dat alle aardappels op zijn. Ja. Of precies dat wat jij wil hebben, dat er niet meer is. Ja. Dat zijn hele dagelijkse eenvoudige dingen.
Zeker.
Maar dat je wel in controle blijft op het moment dat die tegenslag komt. Want die krijg je toch wel. Dat je dan wel een plan B kan bedenken. Ja. Of dat je niet helemaal zwaar depressief de aarde stort op het moment dat het even tegen zit. Nee,
en niet van de wijs laten brengen.
Ja.
Ja, maar daar heb je wel een soort buffertje voor nodig, denk ik. Hè? Ik bedoel, daarvoor ga jij zo meteen naar Bonaire op vakantie. Lekker duiken. Want jij wil je buffertje weer aanvullen, zodat je de tegenslag van het leven kunt opvangen.
Onder andere.
Ja,
onder
niet
andere.
Alleen dat? Is ook mindset?
Jazeker.
Ja.
Het is mindset. Het is op het moment dat je geraakt wordt door iets. En dat kan echt wel zoiets simpels zijn als een buurman die staat te tuteren. Dat je dan toch even denkt, okay, maar wat raakt mij nou zo? Waarom raak ik hier nou zo van overstuur?
Ja, ik word er opgejaagd van. Hou op met je getoeter.
Ja, lukt dat? Ja, dat kan. Ja, hè? Je kan naar buiten lopen en hem uit zijn auto trekken.
Of, nee, nu
of vriendelijk
wel.
Vragen.
Ja, nu wel, maar als het aan het einde van de dag is en ik heb al met de puberzoons van mijn vriendin van alles te schaften gehad en slecht geslapen en honger.
Dan wordt het lastiger.
Dan is het bij mij wel. Ik weet niet, dan lijk ik zo raakbaar op de een of andere manier.
Ja.
Hey, soms voel je zo raakbaar, zo naakt, dat je denkt, oh nee, niet dat ook nog.
Ja, dat heeft. Ik snap je wel. Dat je denkt, oh nee, nu even niet.
Ja,
dat heb ik natuurlijk ook gewoon.
Ja.
Maar de kunst is wel dat je dan toch gaat kijken. Zo van, waarom raak ik hier nu zo van in de war? Oké, die puberzoons. Ik heb honger. Het is laat. Ik heb pas slecht geslapen. Ja. En dan dit ook nog.
Vriendin ongesteld. Ja, nee, dat mag ik gewoon zeggen van. Dat weet je. Dat is toch andere dynamiek.
Ja, dus daar heb je allemaal geen invloed op.
Nee.
Dus ga iets doen wat je wel kan beïnvloeden.
Ja, dat herken ik. Ja, maar dan vaak blijf ik ook nog even 10 minuten extra in de auto zitten om tot mezelf te komen. Is dat een goede tip?
Ja, zeker.
Ja, hè?
Als dat voor jou werkt.
Ja.
Dat je even gewoon even in je eigen, letterlijk in je eigen bubbel blijft zitten.
Even aarden.
Prima. Ja. Lekker aarden even, ja. Voetjes op de grond.
Ja. Maar wat we bij jou over hebben, gaat natuurlijk over grote tegenslagen van het leven. Of maak jij geen onderscheid? Zeg je gewoon zo'n tegenslag van de boodschappen worden niet bezorgd of de supermarkt is dicht, net als jij komt aanrijden.
Ja.
Dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat jij in een half jaar tijd allemaal meegemaakt hebt.
Nee, dat klopt. Maar het systeem wat je ervoor nodig hebt, veerkracht, dat
is hetzelfde.
Dat is in principe hetzelfde.
Ja.
En het is handig om dat te gaan ontwikkelen. Op dat soort eenvoudige tegenslagen. Ja. Zodat je al van tevoren weet. Van, als ik een keer. Ja, mijn ouders is. Ik weet, heb je beide ouders nog?
Ja, leven nog. Ja.
Ja, dus dat is natuurlijk.
Maar ziekelijk ook, ja. Dus dat geeft ook weer. Dat, ja, wanneer is het goed, hè? Het is maar net hoe je er inderdaad zelf mee omgaat.
Ja. Ja. En vooral weten hoe dat bij jou werkt. He, dus wat je net zei is wel heel mooi. Zo van, het zit even tegen. Oh, maar waarom raakt het me nu zo? Ja, er zijn zoveel dingen die eventjes niet zo lekker lopen. Oké, dat is heel logisch. Dus dan ben je gewoon vriendelijk voor jezelf. En probeer dan bijvoorbeeld ook je mindset wat positiever te krijgen.
Ja. Nee, dat lukt ook meestal wel. En ik vergroot de dingen ook graag uit in deze podcast. Hè? Omdat het zo herkenbaar is voor mensen die kleine dingen. Op Facebook lezen we Krachtig Mens, jouw bedrijf, verhelpt en voorkomt ook verzuim op de werkvloer. Jullie zijn specialisten op het gebied van krachtig herstel en vitaliteit. Ik heb zelf 2 keer een burn-out gehad.
Ja.
Het enige waar ik, waar ik echt wat aan gehad heb, is een advies van haar huisarts. Die aan mij vroeg, wat vond jij leuk om als kind te doen? Ik zeg, nou ja, stripboeken lezen en tekenfilms kijken. Zeg, nou, dan is dat jouw medicijn voor nu. Ga weer stripboeken lezen en ga weer tekenfilms kijken. En voor de rest hebben we natuurlijk ook wat psychologen en psychiaters versleten. Maar wat maakt jullie jou nou specialist op dit gebied? Hoe tune jij in op mensen? Jij ziet ze niet, denk ik, louter als een kostenpost die weer zo snel mogelijk vensterbankwerk moet gaan doen, hè?
Nee. Nee, dat is niet best. Hoe tune ik in op mensen?
Ja, hoe haal je weer die kracht naar boven bij ze?
Ik heb daar een methodiek voor ontwikkeld. Die heet Vrij Lang de Faith-methode. Ja. Zo heet die nog in mijn boeken.
F-A-I-T-H.
Ja,
hè,
faith dus... als in geloof, maar dan geloof in jezelf.
Ja, en het stond ergens voor, al die letters.
Ja, dus die hebben allemaal zo hun... Hun thema.
Ja, bijvoorbeeld.
De eerste is, de F is van feel, is van naar gevoel gaan. Mm-hmm. Dus een stukje acceptatie, maar ook bewustwording van wat ik net al zei, wat raakt mij nou eigenlijk zo?
Ja.
Waar komt dit vandaan? Dus daar ga ik met mensen, daar heb ik ook weer zeg maar een speciale oefening voor ontwikkeld. Om echt te leren je eigenaarschap, verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat jij voelt.
Mm.
Want dat is wat veel mensen doen, is als jij, er gebeurt iets buiten jou om, dat triggert jou, dan word je boos op die buurman.
Ja.
Arme buurman.
Ja.
Maar als je gaat snappen zo van, ik voel dus die boosheid en als je daar even bij kunt blijven, dan ebt die ook wel weer weg. Maar dan kan het zijn dat je gaat ontdekken, even heel, dit verzin ik te plekken, dat je denkt, oh ja, dat nare, dwingende, tuterende geluid, dat ken ik nog, dat had mijn vader vroeger ook.
Ja, er zit een verhaal aan vast, hè?
Daar zit eigenlijk altijd een verhaal aan vast. Ja, we hebben allemaal zo onze triggers, onze rode knoppen noem ik het zelf.
Ja.
En die zijn ergens ooit een keer geïnstalleerd.
Ja.
En dan kan je een ander de schuld van geven, maar dan gaat het hier niet weg.
Nee, bijvoorbeeld als iemand naast je soep zit te slurpen. Stel, je kreeg vroeger altijd op je kop als je zelf slurpte.
Een klap voor je hoofd.
Dan komt hij, hè?
Ja.
En dan ga ik bijna denken, waarom mag hij wel slurpen, mocht ik het vroeger niet? Beetje kinderlijk natuurlijk, maar...
Ja, nou ja, dat kan je nog eens aan je vader vragen. Ja. Waarom mocht dat niet? Die heeft misschien ook weer zijn eigen rode knoppencircus waar hij vanuit refereert.
Dat is mooi gezegd, rode knoppencircus. Ja. Maar allereerst dus even gaan zitten, tijd nemen, voelen. Waarom is het niet eens zo belangrijk? Gewoon het voelen.
Ja, er even bij blijven.
Ja.
Als je het helemaal plat slaat, dan de emoties die we hebben, is een soort biochemisch proces in je lichaam. Dus er gaat iets aan. Er gaan stofjes, er gaan hormonen door je lichaam. En daar word je boos door, verdrietig door. En op het moment dat jij je alleen maar even bewust wordt, zo van poeh, nou. Die boosheid die giert door mijn lijf. En je probeert, dat is nog niet zo eenvoudig, maar dat oefening baart kunst. Die gedachte even standje nul te zetten. Dan ebt het ook zo weer weg.
Ja, en het verhaal, dus niet het verhaal induiken. Eigenlijk stop je dan met voelen.
Ja.
Ja, dan ga je ermee in gevecht.
Precies.
Ja. Dus jij bent een meester in voelen geworden. Dat zie ik ook wel. Als ik jou een vraag stel, kun je eigenlijk aan jouw ogen al een beetje zien wat het... Of er nog lading op zit of zo. Of zie ik dat verkeerd?
Ik kijk heel erg inderdaad naar de ander.
Ja.
Van wat gebeurt daar? En dat is ook wat ik met mensen doe. Eigenlijk bij voorkeur de eerste sessie al. Dan wat ik zal ik je vertellen hoe ik dat
graag
heb ontwikkeld?
Ja. Hoe is het tot stand gekomen?
Hoe het tot stand gekomen is, ook weer natuurlijk in die periode dat mijn broer overleden was.
Dan kon jij niet iets vinden wat er al was, of je dacht, nou, dit helpt.
Nee, ik was echt aan het zoeken. En ik dacht echt van, nou ben ik zelf therapeut. Ik was nog beginnend, dat wel. Maar goed, ik had natuurlijk opleiding gedaan. Ik zat nog halverwege mijn opleiding. Maar ik had ervoor al NLP gedaan. Ik was bij Brandon Bass, die kennen heel veel mensen.
Ja, ook geïnterviewd.
Ja.
Ja.
Ja, heb je?
Ja. Oh, samen met Kevin.
Haar man is dat, ja. Ja, ook cool. Nou, ik heb een training van haar gevolgd.
Gaaf.
Ze was toen in Utrecht.
The Journey to Freedom of zo?
Ja, The Journey.
Ja, The Journey,
Dus dat heb ik toen, had ik een driedaagse van en al gehad. Dus ik had al wel een beetje wat in mijn rugzakje zitten. Maar goed, toen kreeg ik dit voor mijn kiezen en toen dacht ik, ik weet helemaal niks.
Ja.
hoe ga ik hier nou mee om? Hoe verwerk ik dit? Hoe verweef ik dit? Wat gebeurt er eigenlijk? Dus ik ben eigenlijk mijn eigen onderzoek gestart.
Ja.
En ik heb allerlei dingen op mezelf toegepast. En ik ben ook gaan kijken, zo van eigenlijk in eerste instantie ook al van, oké, wat maakt nou dat ik me zo voel en hier zo op reageer? En mijn zussen bijvoorbeeld heel anders.
Ja. Het was je maatje.
Het was mijn maatje. Ja. Maar goed, we waren allemaal gek op Stefan.
Ja, precies.
Het was natuurlijk wel de prins. Prins Stefan noemden we hem ook.
Ja.
Dus we hielden allemaal heel veel van hem. Maar we gingen allemaal er anders mee om. En mijn ouders ook. Nee, goed, dat is natuurlijk weer een hele andere rol. Ja. Je kind in, ben je hartstikke oud en dan verlies je nog je kind.
Ja.
Dus dat was verschrikkelijk. Maar toch intrigeerde mij het ook nog, tussen mijn huilbuien door, van wat maakt nou dat iedereen dat zo verschillend doet?
Ja, heb je daar een antwoord op kunnen vinden?
Nou, dat zit hem ook wel weer in die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor dat wat jij voelt.
Niet alleen maar wijzen. Van hij heeft mij pijn gedaan, hij had dit niet mogen doen.
Precies.
Ja.
Ja, en dat zie je ook vaak gebeuren, dat mensen ervoor kiezen om ruzie te gaan maken. Mijn ouders deden dat.
Ja, daarover.
Ja,
ja.
Ja. Dat is natuurlijk liever, dat doe je liever, tussen haakjes, ruzie maken.
Dan voelen
hoe ongelooflijk veel pijn het doet om je kind te verliezen.
Ja.
Dus mijn moeder die ging mijn vader weer verwijten maken van dingen die hij vroeger wel en niet had gedaan.
Ja.
Ja, dat was bekend voor haar. Dus ergens dan dus ook vertrouwd. En daar halen mensen dan hun houvast vandaan.
Heb jij niet gedaan?
Nee.
Je bent niet gaan wijzen met het vingertje. Jij had dus wat vaker met hem moeten bellen. En jij had dus toen niet zo lullig tegen moeten doen.
Nee, niemand.
Heeft ook geen zin, lijkt me toch?
Heeft ook geen zin. Je krijgt hem er niet meer terug.
Nee.
En je ontneemt jezelf de kans om een stuk verwerking in gang te zetten.
Er is wel eens een coach geweest of een leraar die ik ooit geïnterviewd heb. Die zei, in het lelijke zit het mooie al opgesloten. Is dit daar dan zo'n voorbeeld van?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja. Want het heeft jou sterker gemaakt, heeft jou een betere therapeut gemaakt. Er is een hele methode uit voortgekomen. De veerkrachtmethode.
Ja.
Daar waren we ook een beetje mee aan het spelen.
Hè? Ja. Dus ik ben echt een onderzoek gestart. En ik ontdekte dat een van de allerbelangrijkste dingen die ik moest doen, was dat gevoel aangaan. Gewoon ervoor gaan zitten.
Ja.
En dat kon soms heel zwaar voelen als een soort, dat beschrijf ik ook in mijn eerste boek, alsof er een soort dikke olifant bovenop je gaat zitten. Dat je echt gewoon helemaal lam geslagen bent.
Ja.
En ja, dan kan je maar één ding doen en dat is huilen en schreeuwen en heel veel schrijven. Ik ben heel veel van me af gaan schrijven.
Het is echt therapeutisch voor je geweest, het maken van die boeken, hè?
Ja.
Ja.
Ja, zo is het wel. In eerste instantie gewoon het van me afschrijven.
Ja.
En uiteindelijk
midden de nacht zelf soms.
Ja.
Ja.
Ja,
en toen dacht je?
Toen dacht ik, hey, ik ben ook gaan bloggen. Ik ben het ergens in een blog ook gaan delen. Mijn broer pleegde zelfmoord, zoiets. Volgens mij, ik heb al heel lang...
Zo heette die blog.
Ja.
Is dat nog online te vinden?
Ja, die is zeker nog online te vinden. En daar kreeg ik goede reacties op, dus dat hielp mij ook weer.
Ja.
Dus zo eigenlijk is dat schrijven is ontstaan en wat uit de hand gelopen.
Ja.
Maar dat aangaan van gevoel, dat merkte ik, dat hielp mij. En ook kijkend naar wat Brandon Bass doet met de journey. Gaan onderzoeken van, oké, dus ik word hier heel verdrietig van. Ik word er ook onzeker van. Er gebeurt van alles met je. En blijf daar nou maar eens bij. Doorvoel het maar.
Ja.
Dat beschrijft zij ook heel mooi. En dan kan je ook ontdekken van wat zit daar nou onder? Waarom word ik dus onzeker en mijn andere zus, mijn middelste zusje, bijvoorbeeld heel boos?
Ben je erachter gekomen bij jou waarom het je onzeker maakt?
Ja, sowieso mijn hele leven zag er ineens heel anders uit. Dus ik weet je, zelfs mijn handen zagen er anders uit, bij wijze van spreken. Dus het niks was meer hetzelfde. En dat maakte mij heel onzeker.
Hmm.
En ik was eigenlijk al best wel een onzeker type.
Het bracht de onzekerheid omhoog.
Dus het werd eigenlijk alleen nog maar erger.
Ja.
Dus dan ga je op onderzoek uit zo van, ja, maar waar komt nou die onzekerheid dan vandaan? Ja, en die pak je weer vast om los te kunnen laten.
Ja.
En ja, zo pel je jezelf af. En kom je ook uit bij herinneringen. Dit is dus ook wat ik met mensen doe. Kom je uit bij een herinnering waar zeg maar een zaadje is geplant van die onzekerheid.
Ja.
En dat is in mijn geval niet zo heel ingewikkeld om die te ontdekken. Want als je de jongste bent van 5,
Dan hobbel je overal achteraan.
Ja, en de rest is allemaal ook best mondig en, en krachtig. En mijn vader was best wel een dominante man.
Ja.
Dus dat, ja, die onzekerheid en Ingetje, ik was wel Ingetje, dat zat er en zit er nog wel in.
Ja.
Dus dat daar komt hij echt wel vandaan. En dat helpt enorm als je dat gaat ontdekken. Zo van, oké, daarom ervaar ik het zo. Daarom rouw ik op deze manier.
Ja, mooi gezegd.
Ja.
En dat kan door het voelen. En dan niet stoppen bij het voelen, maar doorvoelen.
Doorgaan. Ja. En wat ik met mensen doe, ik vraag ze van tevoren altijd een soort levenslijn te maken. Dat doen we meer coaches en therapeuten. En die giet ik in een soort treinvorm. Dus elke fase in je leven kan je dan in een wagonnetje stoppen.
Mm-hmm.
En per wagonnetje gaan we dan kijken wat daar gebeurd is. En wat dat nu nog met je doet. En er is een heel systeem zit daarachter. Maar mensen gaan dan ineens snappen van, oh, dit is de rode draad ook in mijn leven. En oh, daar, want ooit is mijn rode fietsje gejat. En daarom kan ik er zo slecht tegen om mijn spullen te delen, weet ik veel.
Ja, ja, ja.
Dat je dat ineens weer kan zien,
ja,
dat is heel waardevol voor mensen.
Zeker. En moet je daar per se zo'n grote gebeurtenis voor meemaken? Of kan ik ook gewoon naar jou toestappen en zeggen, ja, nou ja, ik ben nu net 50 geworden, ik noem maar wat. Ik wil gewoon eens even schoon schip maken. Kan ook.
Ja,
ja.
Graag.
Ja, nou ja, want dan hoef je het monster niet zo in de bek te kijken. Dan is het niet zo groot voor je geworden.
Precies, dan weet je dan. We hebben allemaal, want we hebben het over veerkracht. En we hebben allemaal veerkracht. Alleen hoe die ingericht is, dat is voor ieder mens verschillend.
Ja.
En er zijn een aantal kaders, en dat is ook wat ik doe met mensen. Ik geef de kaders aan. Dus we gaan het over gevoel hebben. We gaan het over je manier van denken hebben. We gaan het over wat jou inspireert. Of waar je blij van wordt.
Mm.
Wat jij net ook zei. We gaan het hebben over tijd. Over hoe je je tijd invult. Mindfulness zit daar ook weer bij.
Mm-hmm.
We gaan het hebben over stress. Fysieke veerkracht. Nou, dat zijn de kaders die ik aanreik. Maar wat daarbinnen gebeurt, ja, dat bepaalt altijd degene die tegenover me zit.
Ja. Jij bent geen strenge coach die zegt, je gaat nu dit en dit doen. En ik wil je pas
dat is ook niet zo handig als coach zijn.
Nee, nou ja, sommigen snakken er bijna naar. Hè. Tegenwoordig online zie je allemaal van die powerhouses. Ja, yeah, you can do it.
Ach, hoop. Ja,
Je bent niet zo van de Tony Robbins school of zo. Dat je de hele nacht maar op een trampoline moet gaan staan en dan komt het allemaal goed.
Ik vind Tony Robbins fantastisch. Ik ben echt wel onder de indruk van hem. En ik ben ook een keer in Londen geweest.
Ja.
Ja, dat vind ik bizar. Zo'n enorme zaal vol met mensen. En hoe hij daar, nou niet in zijn eentje, want er zijn natuurlijk een aantal mensen die ook mee staan te springen. Hoe die dat voor elkaar krijgt, vind ik heel indrukwekkend.
Ja, heeft zijn functie.
Ja.
Ja, maar zo'n type coach ben jij niet, hè?
Nee, ik ben niet altijd blij en positief.
Nee.
Nee.
Je komt heel opgeruimd over, laat ik het zo zeggen. Ik interview wel eens mensen en denk, ja, er zit toch nog wel behoorlijk wat zwaarte. Ik heb het idee dat bij jou de zwaarte er wel af is.
Ja. Ja.
Dus dat, en moet dat ook als coach? Je moet ruimte hebben in jezelf om het te dragen van iemand anders. Althans even in ontvangst te nemen voor.
Dat zeker. Het is wel heel handig.
Ja.
Ja, want als ik natuurlijk heel somber daar zit en ik zet wel mijn blije gezicht op. Ja, mensen pikken dat op.
Ja, nee, dat voelen mensen.
Daar hoef je niet hoogsensitief voor te zijn. We pikken dat allemaal op. Ja.
Je noemde net al Brandon Bass. Brené Brown is ook heel belangrijk voor je geweest. Hè? Onder andere van de moed van imperfectie. En haar mooie documentaire op Netflix.
Ja.
Hè? Heb je haar ooit? Nee, ik denk niet. Want dan moet je naar Amerika toe.
Ja, zou ik wel willen.
Ja. Wat is het belangrijkste wat je van Brené Brown geleerd hebt? En wat je misschien ook toegepast hebt in jouw methode?
Een van haar quotes, kiezen voor moed boven gemak. Die vind ik wel heel, heel inspirerend.
The Call to Courage of zo?
Die komt uit Dare to Lead, volgens mij. Het boek over leiderschap.
Okay.
Dat je soms moedig moet zijn en dat het niet makkelijk is. Maar dat je er toch maar gewoon dwars doorheen gaat. Omdat je dat doel hebt of omdat je ergens in gelooft. Dat vind ik wel heel inspirerend van haar. Die haal ik er nog vaak wel bij voor mezelf. Zo van, het is niet altijd gemakkelijk, maar
doorgaan.
Ja, doe het toch maar.
Ja.
Dapper doorgaan.
Bessel van der Kolk, bekend van Traumasporen, die raad jij ook aan, hè?
Ja.
En dan het boek of hem? Of
Ik heb één keer een interview van hem gezien. Maar zijn boek heb ik zeker wel gelezen. Ja, dat is heel breed. En wat ik interessant vind aan hem is dat hij enerzijds natuurlijk ook de wetenschap erbij haalt. Mm-hmm. Maar ook hij heeft het ook over psychedelica bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is nu volgens mij wel een beetje in opkomst. Vind ik zelf nog heel spannend. Dus daar ja. geen moeilijke vragen over stellen. Dat vind ik, en dat vind ik juist heel gaaf. Want hoe mooi is dat, die twee werelden.
Zeker. Ja. En als het kan helpen, dan helpt het.
Ja, daar toch? Gaat het om. Ja.
En je vertelde me iets over een boek dat je recent gelezen had. Schaamte van Teus Lebbing.
Ja.
Wat is daar zo goed aan?
Schaamte kennen we natuurlijk allemaal wel.
Ja, de een wat meer dan de ander.
Ja, de sommige mensen die schamen zich overal voor. En die komen nou eens meer buiten. Ik vind het mooi dat zij het bespreekbaar maakt. En dat ook het gevoel van ik ben niet goed genoeg. Dat je een fouten maakt. En ja, dat bespreekt ze uitgebreid. En ook van haar heb ik ook de vraag als mensen zeggen, ja, maar ik ben niet goed genoeg. En dat is mijn, dat is mijn beperkende overtuiging. Dat is de basis waardoor ik niet voor een nieuwe baan durf te kiezen. Of maar in mijn huwelijk blijf. Of ik doe het toch niet goed. En dat je gewoon eens een keer aan mensen vraagt, maar wanneer ben je dan wel goed genoeg?
Ja.
Wanneer is dat dan?
Geloof jij ook in die methode die ik ooit van ACT geleerd heb? De Acceptance and Commitment Therapy. Je kent het misschien wel.
ACT, ja.
Dat je dan gewoon dat met z'n tweeën, dus de coach en de cliënt, gaan dan samen zeggen, gewoon, dan gaan we nu even zingen. Ik ben niet goed genoeg.
Oh, ja, ja, ja,
ik ben
ja.
niet. Dat je er een soort lucht omheen creëert.
Ja.
Het is op zich best een leuke methode.
Dat is
hè?
Fantastisch. Ja. Ik heb een appje op de telefoon staan. En dan laat ik mensen ook gewoon zeggen ik ben niet goed genoeg. En dan komt er zo'n heel gek stemmetje voor terug.
Oh ja, ja, ja.
Die is ook fantastisch.
Ja, ja, ja. Die heeft een smurfenstem of zo.
Ja, zoiets. En dan beginnen mensen natuurlijk te lachen. Ja. Ik zeg, waarom zou je dit geloven?
Ja, ik heb mezelf ook jarenlang nog een beetje om de oren geslagen. Dan was ik bekend van de radio. Ik stond in de krant, op tv, weet ik allemaal. En dan nog dat stemmetje, ik ben niet goed genoeg. En toen dacht ik ook bij mezelf, ja, de logische vraag is, wanneer ben je dan wel goed genoeg?
Ja, precies.
Is dat überhaupt te bereiken?
Wie bepaalt dat? Waar staat dat überhaupt?
Ja. Maar wanneer krijg je nou dat vinkje achter mijn naam? Nou, toen heb ik heel lang mijn vader de schuld gegeven. Die moeders wat vaker zeggen dat hij trots op me is.
Ja.
Maar ja. Dat is het ook niet, hè? Ik bedoel, die validatie van onszelf.
Ja.
Laten we dat maar eens even erbij pakken. Dat kan jij me niet geven. Dat kan de buurman, mijn vader me niet geven. Hoe geef je jezelf nou wel die validatie dat je goed genoeg bent?
Ja, dat mag je helemaal zelf bepalen. Hè? Wanneer het nou goed genoeg is.
Ja.
En kijk, wij groeien op met kijken naar andere mensen.
Ja.
He, je kijkt naar wat je ouders doen en wat andere kindjes doen. Ja, en
we kijken het af.
We kijken het af, inderdaad. Ja. En dat, dus in het begin is dat natuurlijk prima. Maar op een gegeven moment moet je toch wel gewoon bij jezelf kunnen blijven. En denken, ik vind het zo goed.
Ja.
Mijn tekening is af en zo is die mooi.
Wat de ander er ook van vindt.
Wat een ander daar ook van vindt. Maar naarmate we ouder worden, gaan anderen toch zeggen, nee, dit is niet goed genoeg.
Nee.
Wel heel mooi die tekening. Ik heb wel eens iemand gesproken, die zegt, nou heel mooi die tekening. Maar er zit geen kleur in.
Oh ja.
Oh, dus dat is niet goed.
Ja.
En dus naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer aanpassen en richten op wat dan blijkbaar zo hoort.
Ja.
Maar dan is het van een ander, dan is het niet van jou.
Nee.
Dus de kunst is om terug te gaan naar je eigen waardes. En precies weten, zo van ja, maar dit staat er in mijn blauwdruk. En als ik me hier maar aan hou, dan voelt het goed.
Ja.
En dan mag ik bepalen of het goed genoeg is.
Ja.
En want wanneer het goed genoeg is, dat bepaal je gewoon echt zelf. Maar dat moet je ook durven.
Ja, want met je boeken, een van de twee zal meer verkocht zijn dan de ander.
Ja.
Doet dat dan nog iets met je? Ik denk, potverdorie, ik had toch bij die andere ook met een foto op de voorkant moeten staan. Ik had een andere kleur moeten geven, een ander karakter zit. Heb je van dat soort stemmetjes die daar gaan onderzoeken waarom boek A beter verkoopt dan boek B?
Dat ligt natuurlijk aan de uitgever. Mm. Natuurlijk willen die stemmetjes, ik zeg altijd die aap op je schouder, die wil ook een podium. Die wil ook de ruimte en die wil gehoord worden.
Maar je moet hem geen bananen geven.
Ik krijg geen bananen van hem. Nee.
Dat is ook mooi gezegd, ja.
Ja.
Dus je luistert er wel naar, je neemt het ter kennisgeving aan.
Ja.
Ja. Want welk van de twee boeken is eigenlijk het meest succesvol?
De tweede.
En dat
Coaching
is,
en Veerkracht.
Ja. Ja. Ja, dat is toch, en dat omdat dat misschien tegenslag dat mensen denken aan...
Het is steeds actueler. Dat helpt ook wel. En ik heb inderdaad een andere uitgever. Ik zit bij mijn tweede boek is van Boom. Boom, ja. En dat is gewoon een grote uitgeverij. Ja. En die
doen er ook meer aan.
Ja, die hebben mij heel erg geholpen. Dus ja. Ik heb webinars gegeven. Een interview voor Management Books. Dat is een filmpje op. Dus dat
helpt.
Dat helpt.
Heeft jou op de kaart gezet. Ja. Ze zijn allebei nog verkrijgbaar. Eén van de twee volgens mij alleen tweedehands. Maar het leuke is, ze staan allebei ook op Kobo als e-book. Hè? Ja. Ga je ze nog inspreken?
Ik hoorde jou inderdaad aan iemand anders ook, aan Inger ook die vraag stellen. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook misschien wel eens een idee.
Je hebt een goede stem.
Dank je.
Ja.
Lijkt me leuk.
Ja, ja, misschien is dat nog wel een idee, want dat is helemaal in nu, hè? Ja. Luisterboeken. Wacht, ik had nog iets in het kader van uitspraken die jij gedaan hebt. Zullen we die er ook even bij pakken? Ja, ja? Het tempo ligt lekker hoog, want het zijn de luisteraars gewend. Okay, neem een slok thee.
Ja, doe ik.
Door het echt vast te pakken kun je het pas loslaten. Wat bedoel je hier precies mee, Inge?
Dit is dit gevoel hebben. Het naar gevoel kunnen gaan. Dat je niet iedere keer maar denkt. Hè, je hebt natuurlijk dat extreme positieve ook. Van, de zon schijnt, dus zo erg is het allemaal niet. En zo. Als het wel zo erg voelt voor jou. Mm-hmm. Pak het maar vast. Ga er maar in zitten.
Nee, je verdrietrolletje.
Ja, jank de ogen uit je kop. En schreeuw vloek wat er moet gebeuren. Ja. Ga het aan.
Ja.
Want dan pak je het vast en dan kan je het loslaten.
Nou, wel een mooie uitspraak.
Ja.
Zijn het tegeltjes van jou?
Nee, nog niet.
Nog niet? Nee. Je vader en moeder die zijn gescheiden. Je bent zelf ook gescheiden, hè?
Ja.
Wat voor een impact had dat op je?
We zijn allemaal gescheiden, ja.
Ja, oh, alle zussen ook?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Dat kan niet anders dan dat je denkt, ja, daar moet de oorzaak van in mijn jeugd, in mijn verleden te vinden zijn. Ouders gescheiden, ik zelf ook gescheiden, toch?
Absoluut, ja.
Heb je dan... Ja, wat doet dat met je?
Wat, de scheiding van mijn ouders?
Oh, nee, van jezelf. Dat je scheidt en dat je dan denkt, potverdorie, ik ben niet de enige. Ik zie een patroon hier.
Ja. Mijn vader was predikant. Mijn ouders zijn... Er is liefde geweest, dat kan niet anders. Maar mijn moeder was een mooie vrouw. Was verpleegkundige, dus heel, heel zorgzaam. Mijn vader was redelijk goed gereformeerd. Mm. Dus ook wel traditioneel. Dus ja, hij had graag die vrouw naast hem. En mijn moeder dacht, nou, ik trouw op stand. Dus er is wel liefde geweest. Maar ik durf ook heel hard te zeggen, ik ben niet in liefde verwekt.
Nee.
Dat niet, nee. Dat was al lang over.
Misschien om de relatie te redden. Dat zie je ook nog eens gebeuren.
Ja, nou, ja, wat ik al zei. Mijn moeder wilde gewoon graag nog een kindje om voor te zorgen. Want zij mocht niet werken.
Oh ja.
Dus ja, dat niveau, ja.
Ja,
ja. Ja, dus dat vond zij heel fijn. Maar ja, er was geen genegenheid tussen mijn ouders. Dus dat
kende jij niet? Of?
Nee, ik was 20, ik had een vriendje en ik kwam daar thuis bij zijn ouders eten. En die vader en moeder gaven elkaar een kus. Nee, ik keek mijn ogen uit en denk, huh?
Ja.
Huh? Kan dat ook?
Ja.
Nou, dat kende ik gewoon, ik ben 20, kan je nagaan.
Ja. Je dacht, in verstandshuwelijk, dat is hoe het hoort.
Ja, dat vaders en moeders dat überhaupt doen, dat vond ik heel gek.
Ja, ja.
Ja. Dat vond ik echt gek.
Ja.
Dus dat hebben wij natuurlijk allemaal, we hebben het gewoon niet meegekregen. Mijn moeder die sprak... niet liefdevol over mijn vader.
Hmm.
Dat was die man.
Oh, die man.
Mijn vader was die man, ja. En daar kunnen wij nu nog wel lol om hebben.
Ja.
Maar, dus wij hebben dat gewoon allemaal niet meegekregen. Nee. Dus jij
was in je huwelijk misschien ook wat afstandelijker? Of juist helemaal niet? Dat de andere kant op sloeg?
Ja, nee, ik denk dat de Ronald, dat is mijn ex-man... Ik was toen gewoon een hele andere vrouw.
Ja, dat was nog voor de gebeurtenis met Stefan. Ja,
ja, ja. Ja, dat, ik ben al 20 jaar geleden gescheiden van hem.
Ja.
En hij...
De vader van je twee dochters,
ja,
hè?
Ja, ja. En ik wist gewoon niet...
Hoe het moest.
Ik wist gewoon niet hoe het moest.
Nee.
En ik, mijn kinderen zijn zeker ook in liefde verwekt. Gelukkig wel, we hebben echt van elkaar gehouden. Maar naarmate ik mezelf meer begon te ontwikkelen, raakten wij elkaar gewoon helemaal kwijt.
Ja, want hij ontwikkelde niet mee? Of
nee, niet gewoon wel een andere kant op.
Zie je gebeuren. Ja. Ben je nu weer getrouwd?
Ja.
Ja? Dus toch niet dat je dacht, nou eens en nooit meer?
Nee.
Het is toch niet voor altijd?
Nee, ik ben er wel in blijven geloven. Ja.
Ja.
Ja,
en nog steeds?
Ja, nog steeds, ja. Ja, dit is wel een hele goede relatie.
Jan heet hij, hè?
Jan, ja.
Ja. Ja. Hoe heeft Jan jou veranderd?
Want
hij was daarbij toen dat gebeurde, hè?
Ja.
Toen ken je hem al?
Ja. Jan is, durf ik rustig te zeggen, Jan is mijn grootste fan.
Oh,
ja. Dat leuk. Is wel heel lief. Hij stimuleert mij heel erg om dit te doen. Om die boeken te schrijven. Om de volgende stap die ik nu aan het maken ben. Om daarin door te gaan. Help me daar ook in. En af en toe moet hij me financieel ook ondersteunen. Dat ik te weinig tijd heb gehad om simpelweg geld te verdienen.
Ja.
Dus dan, of er komt een groot traject aan. En dan zegt hij, ik ga je daarin helpen. Dus dat is heel, heel waardevol.
Waar vind je zo'n man?
Ja.
Geloof je in dat je daar gewoon dat verdiend hebt op de een of andere manier?
Ja.
Of bots je er tegenaan? Ik ben ook heel blij met mijn vriendin, maar soms denk ik wel, de manier waarop wij elkaar hebben leren kennen, dat is gewoon
wel. Hoe is dat dan gegaan?
Ja, via WhatsApp.
Oh.
Zij luisterde mijn podcast en al jarenlang, maar ze zat ook steeds in een relatie. Zat ik weer in een relatie en we zouden een keer een ijsje gaan eten. En op een gegeven moment was de tijd rijp daarvoor of zo. Zonder in details te treden. Maar geloof jij überhaupt in dat de mensen die op jouw pad moeten komen, wel op je pad komen, linksom of rechtsom? Of is het toch ook allemaal gewoon puur toeval?
Nee, ik geloof er wel in dat dat zo moet zijn. Ja,
ja.
Ja dat, ik geloof niet zozeer in toeval. Want zeker als je dan terugkijkt, dat je denkt, wow. Dit heeft me toch wel veel gebracht.
Ja.
En er zijn ook wel ontmoetingen waar ik op terugkijk. Dat ik denk, nou, dat had ik liever gemist.
Ja.
Maar ja, het heeft me wel scherper gemaakt.
Ja, 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 ja.
Ja, ik heb ook wel samenwerking gehad. Ik dacht, zo, dat heeft me heel veel gekost. Tijd en energie en geld. En,
ja.
Maar toch heeft het me daardoor dus scherper gemaakt.
Ja.
En maak ik nu dus andere keuzes.
Ja.
Ja.
En wat zou je bijvoorbeeld nooit meer doen?
Ten aanzien van wat?
Nou, bijvoorbeeld zakelijk gezien. Je zit in een mooi gebouw in, even kijken, Maarsen. Je droom is dat op iedere verdieping daar coaches met jouw veerkrachtmethode aan de slag gaan. Hè? Maar stel, dan komt iemand en zegt, ja, we moeten uitbreiden naar België en Duitsland. En grootse plannen. Denk je dan van, nou, eerst maar eens Maarsen.
Ja, eerst maar eens gewoon Maarsen, provincie Utrecht.
Dus je bent niet van een think big and grow rich.
Nee, nou, het groot denken, dat heb ik wel. Maar het hoeft niet zozeer dat ik daar financieel heel rijk van word.
Hmm.
Emotioneel wel, dat vind ik wel heel fijn.
Ja.
Om rijk te zijn en veel te kunnen uitdelen en mensen te kunnen helpen. Dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
Niet zozeer om een huis op Bonaire te hebben.
Nee, maar daar ga je wel naartoe. Klinkt
dat is
een
fantastisch.
Beetje. Dat is niet goedkoop natuurlijk.
Nope.
Nee. En hoe lang ga je naar Bonaire?
2 weken.
Oké, heerlijk. Nu maak je nog zorgen met het gedoe allemaal daar in de buurt?
Ja, vorige week even wel, ja. Toen dacht ik, Paul, wat gaat die man allemaal doen, joh?
Trump.
Ja nou zijn we er elke dag weer door verrast.
Het weerhoudt jou niet van te gaan vliegen?
Nee. Ik heb niet het... Goed, het zal niet zijn doel zijn om Bonaire binnen te vallen, denk ik.
Want nee. Nou ja.
Ben je heel snel klaar.
Ja.
Maar daar valt natuurlijk verder niks voor hem te halen.
Geen olie, nee.
Nee, het zou wel goed zijn voor om zijn duikpak aan te trekken. Maar ik weet ook niet of dat nog goed of dat verstandig is. Maar goed, hè, om eens een keer te ontspannen en te kijken hoe mooi de wereld is. En daarvan te genieten. Maar dus nee, ik maak me daar geen zorgen om. Nee.
Je gaat met Jan of gaan je dochters ook mee?
Nee, mijn dochters gaan niet mee. Dat zouden ze wel willen, maar die hebben we een paar jaar geleden meegenomen. Die kunnen ook duiken, dus dat is wel heel fijn.
Ja.
We gaan nu met goede vrienden.
Oké.
Ja.
En waarom specifiek duiken? Wat doet dat met je als je onder water ligt?
Ach, ik had dat als kind, was ik al gek op water.
Ja?
Ja, ik vind dat heel fijn.
Dat gewichtloze? Of?
Ja, het vrij kunnen zijn. Het
nou, ook wat je ziet, neem ik aan, hè? De riffen en koraal.
Het is zo'n andere wereld dat je... Het is haast niet uit te leggen. Het kunnen bewegen tussen de visjes, daar één mee kunnen zijn, toeschouwer eigenlijk alleen maar te kunnen zijn. Mm-hmm. Dus je mag heel even meekijken in hun wereld.
Ja, dat is mooi gezegd.
Ja, dat vind ik heel mooi. Weet je. En het gaat ook gewoon, dan zit ik s'avonds daar ergens op het terras natuurlijk. En dan zit je over het water te kijken en denk, jullie hebben daar gewoon helemaal je eigen wereld. Jullie hebben maar geen idee van die gekke Trump inderdaad. En, nou, er lopen nog een paar idioten rond, tenminste ja. Dat vind ik. jullie hebben geen idee. Jullie gaan gewoon lekker door.
Ja.
Je hebt daar je eigen maatschappijtje, je eigen dingen. Ja.
En dat leert jou dan om je toch misschien wat minder druk te maken om de buitenwereld?
Ja.
Of,
ja.
Want jij trekt je dingen wel aan. Ik hoorde je over Oekraïne. En dat vind ik terecht ook. Ik bedoel, het is natuurlijk ook heel sneu wat allemaal voor die mensen gebeurt. Maar moet jij jezelf daarin beperken? Dat je het journaal bijvoorbeeld nog maar één keer per week kijkt of zo? Of de krant niet iedere dag openslaat? Of neem je jezelf in bescherming daarin?
Ja, soms wel. Ja. Soms wel. Omdat het komt allemaal wel binnen en ik vind het heel naar. En ik snap het ook niet. Nee. Dat is wel iets wat heel erg bij mij hoort. Ik wil dingen kunnen snappen. En ik snap niet dat je, nou, zoals een Trump en ook een Poetin, en er zijn er nog wel meer. Ik snap niet dat je, we hebben gemiddeld zeg maar 80 jaar op deze aardbol. Ja. Ik snap niet dat je dit doet met je leven.
Nou.
Wat wil je nou bereiken? Wat,
ja, er zijn boeken in, denk ik.
Ja, en nou, wat koop je daar? Wat heb je daar nou aan? Straks dan ga je net als iedereen gewoon dood.
Ja.
Wat ga je daar nou mee doen?
Ja, ik denk dat je er echt man voor moet zijn. En het is niet dat ik het begrijp hoor. Maar ik kan me wel. Ik heb ook jarenlang geprobeerd door 5 boeken uit te brengen. Honderden podcasts, websites. Dat je een soort nalatenschap. Kijk, als vrouw laat je werkelijk wat achter. Hè, want je creëert een nieuw leven. Maar wij mannen zijn wat dat betreft toch een beetje hopeloos.
Dat het zijn,
ja? Ja, dat denk ik soms wel eens. Dat wij maar gewoon denken dat we onze naam dan maar moeten vestigen in die boeken. En dat mensen het over 100 jaar nog over ons hebben. Maar ja.
Ja, weet je, ik heb ook wel, los van mijn beide dochters, heb ik wel de behoefte om dat wat ik nu heb ontwikkeld, om dat na te laten. Ja. Maar niet zozeer dat mijn naam daaraan gekoppeld wordt, maar meer dat mensen daar profijt van hebben.
Ja, je wil iets bijdragen.
Ja.
Ja.
Dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja. Nee, dat is ook mijn belangrijkste drijfveer. In het begin zet ik ook gewoon PK bij deze podcast. Niet mijn hele naam, maar op een gegeven moment kom je er dan toch niet aan. Hey, nog even zo'n uitspraak die ik van je heb. Delen is helen. Sta je daar nog steeds achter?
Delen is helen.
Nou, in de zin van je verhaal gedeeld. Je deelt nu van alles.
Ja.
Dit heelt jou ook weer een stukje.
Ja, ik heb dat wel zelf zo ervaren. Ik heb dat ook van heel veel andere mensen inmiddels gehoord. Op het moment dat je zelf het zwaar hebt, helpt het ook om andere mensen te helpen. Dat geeft je letterlijk een goed gevoel.
Ja.
En dat geeft je weer een beetje gevoel van waarde. Dat je toch ook nog iets voor een ander kan betekenen.
Ja.
En dat is helend.
En is iedereen te helpen? Of zijn er ook gewoon mensen die zijn niet meer te helpen? Geloof ik, of is dat, ik denk soms wel, iedereen is toch nog uiteindelijk wel te helpen. Ja. Dan gaan we er met 10 man op af in plaats van 5. Weet je wel,
ik weet niet of een Trump nog te helpen is. Maar
nee, die is zo ver opgestegen natuurlijk.
Ja, of afgezakt. Het is maar hoe je het
precies
bekijkt.
Ja, in zijn ego.
Ja, dat wel, ja. Ja. Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk hele, hele lelijke stoornissen. Waardoor dat brein gewoon echt niet goed werkt.
Ja.
En dan zijn mensen dan nog te helpen? Dat denk ik niet.
Nee, eerder misschien een soort van te verzachtende omstandigheden te creëren. Dat het lijden minder wordt.
Ja.
Ja.
Ja, en daar hoor je natuurlijk ook wel verhalen over dat mensen dan toch kiezen voor het einde van hun leven.
Ja, begeleid.
En dan begeleid. En dat is voor nabestaanden natuurlijk wel heel fijn.
Ja.
Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat het dan heel fijn is dat je eruit mag stappen.
Ja. Ja. Dus daar heb je dan toch wel begrip voor, ondanks.
Ik heb daar ook wel begrip voor, zeker wel.
Heb je zelf zoiets van als ik ooit heel erg dementerend word, dan hoeft het van mij niet meer? Of zeg ik ga tot de laatste snik uitzitten?
Nou, als ik heel veel pijn heb, dan
spuit me maar plat.
Ja, graag. Ja. Ja.
Ik vind dat zo lastig. Ik heb mijn oma 100 zien worden, maar dat heeft ze echt niet voor zichzelf gedaan. Maar de oudste zus van mijn vader, die stond al op een punt dat ze een keer de heup gebroken had. In het ziekenhuis hadden ze gezegd, nou, kunnen die morfine wel een beetje opvoeren?
Ja.
En dan is mevrouw er vanaf.
Ja.
Niks ervan! Er komt niks van in!
Op.
Nou, toen heeft mijn oma nog maar een paar jaar doorgeleefd. Toen dacht ik ook, Wat is dat dan nou, zeg? Moet je dan voor anderen maar 100 worden?
Zo vreselijk? Ja. Nee, nee hoor. Nee, ik heb goed, mijn eigen vader, die vanuit geloofsovertuiging, allebei mijn ouders, geen euthanasie,
ja,
maar wel palliatieve sedatie. En ik vond dat wel, ik dacht, oh, dit is wel een hele mooie oplossing. Ja. Ja.
Hoe oud zijn ze uiteindelijk geworden?
Mijn vader is 88 geworden, mm-hmm, en mijn moeder 90.
Oh, wauw. Goeie, ja, genen dus.
Ja, hè? Ja. Dat vind ik ook een heel fijn idee. Ja,
ja, je hebt, ja, ook geen kunstgebied. Je hebt je eigen, nee, tanden, ja, nog. Ja. Ja, ik ben net een tand laten trekken, dus het wordt toch spannend.
Oh
nu.
Ja?
Ja.
Oh, dan krijg je geen implantaat.
Ja, maar dat is ook geen, daar kwam ik ook achter. Dat is niet goedkoop, een implantaat.
Nee.
Maar goed, daar kan ik ook voor sparen natuurlijk.
Ja. Ja, dat is dat ook zo.
Ja,
ja, dat timmeren ze erin. Ja, mijn, ja, man heeft er een aantal implantaten. Ja. Dat ik ook denk, oh, dat was.
Je ziet
er
tevreden over?
Ja, heel fijn.
Ja?
Ja, hij is heel blij ermee.
Hoe lang gaan die dingen mee? Kun je dat dan hem vragen?
Voor de rest van je leven, ja? Volgens mij. Ja.
Niet dat ik dat 10 jaar weer naar de garage,
nee,
moet. Hè?
Nee.
Komt de vraag van de luisteraar binnen. En ja, ik hoop dat je... Nou ja, ja, wanneer mis je je broer nou het meest? We hebben net de feestdagen achter de rug. Is dat dan als je met z'n allen bij elkaar zit, de feestdagen? Of is dat op spontane moment als je liedje op de radio hoort?
Ja, die.
Ja, ja. Het is niet te voorspellen.
Die liedjes. Ja. Als ik inderdaad sommige liedjes, of als ik zijn naam hoor, dan denk ik, oh ja, dan gaat er toch altijd nog, ja, een schok door me heen. Als ik mijn neef op televisie zie, Stef Bos. Stef en Stefan leken veel op elkaar qua, ja, uiterlijk. Allebei volle bossen.
Ja.
die zware wenkbrauwen, die blauwe ogen. Dan zie ik ineens mijn broer weer.
Ja.
Dus dat vind ik wel heftig. Maar ook zomaar ineens. Ja, als ik in de ogen kijk van mijn kleinkind, dan denk ik, oh, ja, wat ik net al zei, dan kan ik wel gaan. Ik, jeetje, man.
Ja, ik had het je zo gegund.
Pannenkoek,
ja. Ja. Ja, toch nog pannenkoek?
Ja.
Dat toch een stukje verwijt, ja, of boosheid?
Ja, 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 er komt een dag en dan ga ik ook. En dan gaan we samen op die wolk zitten.
Ja,
en
vertel eens.
Even, ja, komen, nou, maar even een goed gesprek.
Want hij heeft het niet opgeschreven, het waarom.
Jawel. Hij heeft dan een brief, ja, achtergelaten, okay, met gewoon een opsomming. Dit is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed.
En daarom?
Ja, en iedereen is beter af zonder mij.
Hmm. Ja, dat, ja, is wat je...
Dat, en die vind ik heel stom.
Maar toch, ja, die hoor je vaker, hè, van mensen, ja, die uit het leven zeggen. Jullie, ja, hebben alleen maar last van mij.
Ja.
Je bent beter af zonder mij.
Ja.
Dat is toch bijna niet te verkroppen, hè? Zo'n uitspraak.
Nee, want weet je, ik had er alles nog steeds. Ik zou er alles voor over hebben. Ja, ik flikkerde zo die boeken in het vuur. En
zelfs je hele praktijk.
Alles gewoon als ik hem terug zou krijgen, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Hey, je zit in de podcast Leven zonder stress. Geloof, ja, jij daarin? Bestaat dat?
Nee.
Nee?
Nee. Want we hebben stress ook wel nodig. Het brengt ons ook wel wat.
Ja, het zit ons
niet te lang duren.
Ja, dat is het. Leven zonder chronische stress. Ja. Hè? Want dat schijnt toch ook wel niet goed voor je lichaam te zijn.
Nou, volgens mij heb jij dat ervaren, toch?
Ja, zeker.
Ja.
Zeker. Het heeft me in één klap 5 jaar ouder gemaakt. En een stuk haar doen laten verliezen.
Dat nog, ja.
Ja. Maar goed, ja, ik noemde wel, het was nodig. Het was een soort breekijzer van, ja, het bestaan, zo'n burn-out. Dus stress is ook nog een soort... Ja, katalysator, motivator misschien.
Ja. Ja. De kunst is dat je weet hoe je het zelf kunt gaan reguleren.
Hmm.
Ja, dus het is natuurlijk helemaal niet erg om even stress te hebben. En dat kan je, nou, kan je tegenwoordig allemaal meten.
Ja.
Mijn horloge meet dat ook allemaal. Je hebt ringen ervoor. Er is van alles. Dus je moet het, als je dat prettig idee vindt, is het handig om te meten. En dan kan je dus ook op een gegeven moment inzien. Ik moet nu wel wat voor mezelf gaan doen. Ik moet nu, ja, die ontspanning wel weer gaan zoeken.
Nou, ik ga één keer in de week naar de sportschool natuurlijk. En daar hebben ze een watermassagebed, zonnebank en sauna. Dus nou, dat is dan de dinsdag is altijd zeg maar mijn ontstressdag. Dinsdag onder, okay. Vroeger was het dinsdag financiën dag. Tegenwoordig is het dinsdag ontstressdag.
Wat een betere keuze,
ja,
is dat, joh.
Zo lekkerder, ja. Ja. Wat doe jij om te ontstressen behalve duiken?
Ja, want dat is 1 keer per jaar. Dus gelukkig, ja, 2 keer, maar voorlopig nog 1 keer per jaar.
Wandelen
doe ik. Ik ga ook, sinds kort doe ik ook krachttraining. Vind ik op dat moment, kan ik dat best wel pittig vinden. Maar ik merk daarna wel dat ik me echt wel een stuk beter voel.
Wat voor iets? Pilates? Of?
Nee, echt krachttraining.
Oh, oké.
Okay. Ja, ik vind het toch wel leuk.
Ja?
Ik doe dat in groepsverband, want dat vind ik fijn met andere mensen. Ja. In mijn eentje in zo'n sportschool, dat, nee hoor. Dan
saai.
Ja, en dan heb ik genoeg excuses om niet te gaan. Mm, ja. En nu denk ik, ja, ga er maar wel. Ze zitten op je te wachten. Ja. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat praat ik mezelf aan. En ja. Dat helpt mij dan. Dus dan ga ik wel. Dus die krachttraining doet mij goed. Lezen vind ik heel fijn. Goed slapen.
Ja, hoeveel uur?
Minimaal 8.
Ja. Ja. Slik je supplementen?
Ja.
Vitamine?
Pakkenvol. Ja. Ja. Ja, ik slik best wel wat supplementen. Ik ben natuurlijk ook bij 57. Dus die overgang, die ben ik voorbij. Maar die heeft zo zijn sporen nagelaten. Ik ben graag nog heel actief. En nou goed, met werk en zo. Dus dat betekent wel dat ik ook mijn lichaam daarin moet ondersteunen. Dat moet niet, maar dat is wel handig.
Ja.
Dus ik heb vitamine C extra veel. Vitamine D uiteraard. B... dat zijn de belangrijkste wel. Hmm. Ja. En nog wat spul om gewrichten wat soepel te houden.
En de categorie